Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met historicus Jaap Cohen over zijn biografie De Bolle Gog. Over filmregisseur, interviewer, tv-maker, columnist, achterneef van Vincent en brievenschrijver Theo van Gogh. Die op 2 november 2004 vermoord werd door een moslimfundamentalist op straat in Amsterdam. Welkom Jaap.
Dank.
Ik heb meteen het einde verklapt.
Ja.
Maar iedereen weet dat natuurlijk. Je hebt je 7 jaar bezig gehouden met Theo van Gogh. Werd het op een gegeven moment een obsessie?
Nou, obsessie vind ik zo'n groot woord. Maar ja, je bent natuurlijk 7 jaar lang wel eigenlijk dagelijks inderdaad met je hoofdpersoon bezig. Niet alleen gedurende werktijden, maar op alle momenten van de dag.
Ging je over om dromen?
Nou, ik heb wel een paar keer over gedroomd, kan ik niet ontkennen, ja.
Ja, want zo iemand gaat, je wilde dan op een gegeven moment... Weet je, dus zo, of je gaat zo in detail.
Ja, je gaat echt in dat... Je dringt dat persoonlijke leven door. En dan ga je... Je gaat steeds weer nieuwe lagen vinden. En je leest brieven van hem, aan hem. Oude stukken van vroeger. Ja. Het meest persoonlijke documenten ook en verhalen. Dus ja, ik heb wel het gevoel dat je hem heel goed kent. Terwijl ik hem natuurlijk zelf nog nooit gesproken heb.
Nee. Ja, dat is wel grappig.
Ja.
Je schrijft een beetje aan het begin dat Robert Caro, spreek ik dat goed?
Caro, ja.
Dat is je voorbeeld. Dat is de biograaf van president Lyndon Johnson. Die heeft sinds 1994 al 4 enorme biografieën over deze ene persoon geschreven.
Nou, het zijn 4 delen. Dus hij moet eigenlijk het laatste deel 5, moet hij nog schrijven. En hij is inmiddels 85.
Ja.
En dat is het deel over zijn presidentschap. Dus het is niet het minst belangrijke deel. Maar ja, dat vond ik geweldig. Kijk, het is niet per se mijn voorbeeld qua van zo'n biografie wilde ik ook schrijven. Want dan ben ik niet geslaagd, want het is maar een boek van minder dan 600 pagina's. Dat is helemaal niks.
Maar?
Ja, dat is helemaal niks.
Als een bakstreser.
Caro heeft dus nu 4 delen van allemaal rond de 800 pagina's.
Ja,
dus hij is dus bijna ook langer. Deel 1 gaat over de eerste 30 jaar van Johnson's leven. Nou, deel 2 tot en met 4... Die gaan dus uiteindelijk, daar heeft hij langer over gedaan dan dat Johnson geleefd heeft die jaren. Dus dat is inderdaad wel interessant.
Maar zijn werkwijze is, zoals je dat dan in het boek noemt, turn every page.
Ja, dat is het motto van Carol.
Ja, precies. En dat wilde jij ook. Had jij toen je eraan begon een beeld van hoeveel pages er van Theo moesten worden omgeslagen?
Nee, dat had ik niet. Ik wist dat er heel veel was natuurlijk, omdat hij zo... alom tegenwoordig in de media was, zo ontzettend veel heeft gedaan op zoveel verschillende vlakken. Dus ik wist van, nou, aan materiaal zal ik niet tekort komen.
Ja.
En het eerste gesprek dat ik met zijn vader had, dan zei zijn vader ook, een biografie van Theo, ja, dat is een mer à boire, zei hij tegen me.
Ja.
En dat realiseerde ik me ook wel. Maar dat het zoveel was, zo overstelpend veel materiaal, dat had ik van tevoren niet gedacht.
Ja, want wat je net zei al aan het begin, van je komt dan in contact met mensen en dan blijkt die mensen dus tientallen brieven te hebben geschreven. Dat wist je natuurlijk aanvankelijk ook niet echt.
Nou, ik had wel gehoord, hij is een brievenschrijver.
Ja.
Hè? Maar ja, dat hij echt dagelijks meerdere brieven schreef, ook soms aan dezelfde persoon. Nee, dat wist ik niet. En dan, dus ik ben eigenlijk begonnen met het... ordenen van 20 verhuisdozen, waarin al het materiaal lag. Ja, op het moment
ingepleurd.
Ja, op het moment dat hij vermoord werd is zijn hele huis gewoon opgeruimd. En al de documenten, notitieblokken, brieven, agenda's, maar ook medische en juridische documenten. Alles gewoon wat hij gedurende zijn leven bewaard had, ook echt gedurende heel veel verschillende periodes. Dat was in 20 verhuisdozen gepleurd inderdaad. En die waren nooit uitgezocht. En ik heb toen... Ze waren uiteindelijk beland bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, het IISG. En toen heb ik gevraagd of ik misschien die dozen mocht ordenen. En dat mocht. Dat mocht van zijn zoon. En dat was geweldig. Het was ook heel gek, want je zit opeens tussen de meest intieme spullen van iemand.
Ja.
Zat
dan in zo'n doos ook dat rapportje uit zijn jeugd?
Ja, dat heb je inderdaad, dat zat in die doos.
Dus
die
hij
doos.
Bewaarde ook alles?
Hij bewaarde heel veel. Je weet natuurlijk niet wat hij niet bewaard heeft.
Nee.
Maar hij heeft dus ontzettend veel, uit heel veel verschillende periodes van zijn leven heeft hij bewaard. Dus inderdaad, schoolrapportjes van de lagere school van hem. Ja, die waren geweldig om te lezen, omdat je daar al heel veel van de latere Theo in terugziet. Ja. Het waren een soort van psychologische rapportjes die onderwijzeressen schreven. Maar ja, dat was geweldig. Het was een soort van goudmijn voor mij.
Denk je dat hij dat allemaal bewaard heeft? Ook omdat hij het gevoel had, na mijn leven wordt er over mijn biografie geschreven.
Nou, dan zou hij het wel beter geordend hebben. Dit was een totale chaos.
Ja, maar dat is typisch Van Gogh, als ik het boek goed begrepen. Dat het überhaupt een totale chaos was.
Ja. Nou, hij heeft het wel allemaal bewaard. Dat vond ik wel ook heel opvallend. Ja. Want hij is een aantal keer verhuisd. Ook als hij heeft een paar keer samen met me gewoond. En toen ging het uit en dan ging hij verhuizen. En dan nam hij bijvoorbeeld niet zijn boeken mee. Toen wilde hij met een schone lei beginnen.
Oh.
Maar al die papieren en zo, dat heeft hij allemaal echt wel
dus
bewaard.
Dus dat moet hij dan ook ooit zelf een paar keer in heel veel verhuisdozen gestopt hebben?
Ja, dat moet hij. Heeft hij wel met zich meegezeuld.
Ja. Ja, dat is toch opmerkelijk?
Is zeker opmerkelijk, ja.
En de boeken niet. Grappig.
Nee.
Was er iets wat je per se niet wilde in deze biografie? Ik weet dat je liever niet ging psychologiseren. Dat heb je een paar keer in een interview zo gezegd. Had je ook nog
Nou, wel een beetje hoor. Het is niet zo dat er helemaal geen psychologie en interpretatie in zit. Maar ik vind het, als je zo heel erg één op één gaat psychologiseren, dat daar ben ik zelf niet zo van. Ik ben ook zelf natuurlijk ook geen psycholoog en vind ik altijd ingewikkeld. Ik heb ook liever dat als je zelf zo'n boek leest en zo'n biografie, vind ik fijn als ik dan als lezer ook zelf een beetje dat daarover kan nadenken.
Ja.
Dus dat en ik wilde wel dat het een verhaal, dat het verhalend was.
Maar waren de dingen waar je aanvankelijk meteen dacht, dat ga ik niet, dat ga ik buitensluiten, dat ga ik er niet over hebben.
Wat betreft zijn leven.
Ja.
Nee, ik wil eigenlijk toch wel, ja. Kijk, een biografie kan nooit compleet zijn, maar ik wilde wel al die verschillende kanten van hem erin laten doorklinken.
Ja.
Dus nee, er was absoluut niet zo dat ik dacht van, er zijn bepaalde dingen waarover ik niet wil schrijven of of bepaalde taboes of zo. Weet je, ja. Dat is ook altijd lastig als je een biografie schrijft. Je komt natuurlijk toch ook altijd weer minder leuke kanten. En dat was zeker ook het geval wel bij Theo van Gogh. Die kom je tegen en ik vind dan dat je die in een biografie niet weg moet laten.
Het is geen hagiografie.
Het is geen hoera-verhaal, nee.
Ja, precies. Je vader, Job Cohen, de burgemeester van Amsterdam, destijds is nogal flink aangepakt. Dit wordt elke keer aan je gevraagd, weet ik.
Ja.
Maar wat ik me afvroeg is, hoe oud was jij toen dat gebeurde, dat Theo hem voor NSB'er uitmaakte?
Nou, dat is die laatste paar jaar van zijn leven. Dus hij is vermoord in 2004 en toen was ik 24. Dus
je was het huis al uit.
Ik was het huis uit.
Ja. Nee, ik vroeg me af, dat is toch echt heel vervelend als je vader dat weet je.
Ja, maar hij werd wel vaker voor dingen uitgemaakt. Ja, en ik kreeg altijd wel, ik bedoel, dat komt een beetje met die baan ook.
Ja, en dan had je zelf ook zoiets van, maakt niet uit.
Ja, ik ging me daar niet zelf heel erg toen over opwinden, in ieder geval.
Ja, nee.
Tenminste, het is me niet bijgebleven. Het is moeilijk om dat nu zo in retrospectief te bekijken, maar volgens mij nee.
Nou ja, ik dacht misschien is dat ook een, ergens, misschien is het onbewust, daar kunnen we niet achterkomen, maar een reden om dan te denken, nu ga ik het beest in de bek kijken, nu ga ik daar een biografie over schrijven.
Nee, ja, voor mij, zoals ik het tenminste nu kan terughalen, was het eerder een belemmering dat ik dan toevallig, dat ik die zoon was, want ik had gewoon heel veel zin om die biografie te schrijven. Ik wilde dat echt. Ik dacht, dit is een goed onderwerp om heel veel verschillende redenen. Ik kreeg er energie van. Ik wil het graag doen. Het wordt wordt niet makkelijk, wist ik ook van tevoren. Het zal heel veel werk worden en uitdagend enzovoort. Maar ik wil het heel graag doen. En toen dacht ik wel van, ja, het is dan net wel jammer. Van, ja, zou dat dan net dat feit van dat
iedereen gaat daarover beginnen.
Ja, ben ik dan de aangewezen persoon om dat te doen? Nou ja, ik had er gewoon heel veel zin in. Ik dacht van, ik vind dat geen reden om het niet te doen, laat ik het zo zeggen. Dus ja, ik moet er wel transparant over zijn. En ik schrijf er in mijn proloog, schrijf ik er ook wel over. En verder heb ik hem gewoon behandeld als de 149 andere mensen die ik heb geïnterviewd. En volgens mij, kijk, ik kan het natuurlijk, ik weet niet hoe het geweest was als ik niet zijn zoon was geweest, hoe ik dan had geschreven over hem. Maar ik heb het idee dat ik dan dat hetzelfde zou hebben gedaan. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit bewijzen.
Nee, maar waarom moest deze biografie van deze man geschreven worden, vond jij?
Nou, ik vond hem om heel veel redenen. Ik vond zijn persoonlijkheid, dat voorop vond ik ontzettend fascinerend. Al vanuit van vroeger, dat ik was.
Maar even terug naar, want je schrijft in het boek dat het, of het las ik in een interview, het idee kwam op toen je met je vrouw of je vriendin op vakantie was. Je zei, ik wil heel graag een biografie. Je had al een paar biografieën over.
Nee, ik had een familiegeschiedenis hiervoor geschreven. En dat was echt over een oorlogsverhaal. Dat was eigenlijk een verzameling van biografische portretten. Ah. En dat, toen kreeg ik wel in de gaten van, oh, dat vind ik wel heel leuk om te doen. Ja. Leuk werk, en het ligt me ook wel. En nou ja, toen zei ik inderdaad, 10 jaar geleden, toen zaten we aan een terras in Kaapverdië. Een beetje na te denken over wat we willen gaan doen qua werk de komende jaren. En toen zei ik van, ik zou nog wel eens een biografie willen schrijven. En toen hadden we het waarschijnlijk eerder die vakantie al gehad over Theo van Gogh. En dat ik altijd door hem gefascineerd was, door zijn persoonlijkheid.
Dat wel al.
Ja, want in de jaren 90 ben ik opgegroeid. En ik kwam heel vaak, zag ik hem op tv. En dat vond ik altijd spannend.
Hij was toen
spannend.
Tegenwoordig. Hij was overal.
Ja, precies. Maar het was nooit saai als je hem zag. Je wist nooit wat er kon gaan gebeuren.
Nou, je dacht altijd, er gaat zo meteen weer iets gebeuren. Ja, hij gaat iemand uitschelden of belachelijk maken.
Uitschelden, dat deed hij niet zoveel, denk ik, op televisie. Maar het was wel
maar
altijd...
Ja, beledigen. Uitschelden is het inderdaad niet het woord.
Ja,
hij
kon mensen ook wel inderdaad rechtstreeks beledigen op televisie. Maar het waren vaak ook gesprekken die hij had, die altijd origineel waren. En hij had van die absurdistische televisieshows. En dan stond hij weer tussen twee sumo-worstelaars en een extreem kleine vrouw met een asbak op haar hoofd. Waar hij dan zijn sigaret kon aftippen. Van die soort van bizarre beelden, die herinner ik me ook nog wel dat ik die zag. En dan dacht ik van, wow, dit is echt even iets anders dan al die andere voorgeproduceerde televisieprogramma's die je normaal ziet. Dus dat vond ik heel interessant. En tegelijkertijd vond ik zijn interviews heel erg goed. Daar bleef ik ook altijd naar kijken. Maar die columns, die las ik dan ook destijds in de Metro. Hè, die gratis krant.
Ja.
Die vond ik echt vaak verbijsterend om te lezen. Van hoe kun je dit schrijven? Hoe kun je mensen zo ontzettend moedwillig proberen te kwetsen en echt in hun ziel proberen te raken?
Ja.
Dat was wat hij vaak deed. Dus dat vond ik wel heel fascinerend, hoe dat allemaal in één persoon samenhing. Dus ik vond hem, en waarschijnlijk hebben we daar tijdens die vakantie ook over gehad. En toen zei ik van, ik zou wel eens een biografie willen schrijven. En toen zei mijn vriendin van, hey, Theo van Gogh, is dat niet wat?
Dus toen ging
Die zei dat zo out of the blue. En toen ging ik dat op mijn telefoon eens even kijken. Van, dat zal toch al wel geschreven zijn of zo. En dat bleek niet zo te zijn. En toen dacht ik van, ja, dat vind ik wel een heel goed onderwerp. Ook vanwege dus die persoonlijkheid. Maar ook vanwege zijn achtergrond, zijn familieachtergrond. Vanwege, en het feit dat hij natuurlijk vanaf tweede helft jaren 80 is hij gewoon heel erg, is hij een stem geweest in het maatschappelijke debat. En heeft hij ook elke week een column geschreven over de actualiteit, over de culturele wereld. Dus je kan heel erg aan de hand van hem, kun je ook daar iets over zeggen.
Ja, net de hele geschiedenis, hedendaagse.
Ja, jaren 80, jaren 90, begin jaren 2000. En hij is ook op een bepaalde manier volgens mij een voorloper voor ontwikkelingen later. Dus ja, ik dacht, allerlei vlakken is het volgens mij een fantastische hoofdpersoon. Ik vond het gek dat er nog eigenlijk geen boek was. Want het is natuurlijk toch zo dat iedereen.
Er waren wel een paar mensen al een beetje begonnen. Max Born.
Ja, klopt.
Die kwamen er niet. Holman volgens mij, Theodor Holman.
Nee. Die heeft heel veel over hem geschreven. Die heeft echt.
Maar niet begonnen aan
geen biografie.
Maar Max Born wel,
Max Born wel, ja.
Maar eindigt uiteindelijk in een roman, geloof ik.
Eindigt in een roman en hij had al een aantal interviews gedaan. En daar heeft hij de cassettebandjes aan mij gegeven. Wat heel erg ruimhartig van hem was.
Ja. Even die familie. Je opent het boek er ook mee met de proloog. Dat je beschrijf je een scène dat je in 2016 op weg bent naar Wassenaar, waar de ouders van Theo nog altijd wonen. Voor waarschijnlijk de eerste kennismaking, denk ik.
Zijn vader is inmiddels overleden.
Die is inmiddels ook. Maar in 2016, in de proloog van het boek, leeft hij nog.
Ja.
Je bent dan iets te vroeg. En eigenlijk, je bouwt dat helemaal op dat het eigenlijk ook een heel spannend moment is. Waarom wilde je het daarmee beginnen, het hele verhaal? Met die specifieke scène.
Nou ja, het komt natuurlijk ook niet zo vaak voor dat je de ouders nog van
vermoord
van iemand. Van degene die je van je hoofdpersoon nog kunt spreken. Hij is natuurlijk 47 geweest toen hij vermoord werd. En zijn ouders leefden bijna nog. Ja, ik wist in alles wel van, hey, ik vind het eigenlijk heel bijzonder om met hen nu te spreken. En zijn vader was toen al in de 90. Dus die had ik aan de telefoon gehad. En die was degene die zei van, eerst moest ik mijn proefschrift opsturen en toen dacht ik,
schrijven.
Ja, dus laten we afspreken. Ja, dat was een soort van goedgekeurd. Dus toen mocht ik langskomen en toen zei hij ook echt van, we zitten hier nu en misschien zitten we hier niet vaker, want hij was echt heel oud en broos. Ja. Dus ik vond dat heel... En het was ook zo dat zijn moeder eigenlijk niet wilde meewerken. Want die had het helemaal gehad met alle media. En nou ja, die zei ook als eerste bij dat gesprek, zei ze tegen mij van... Nou ja, ik geef u nu een hand. Want we zullen elkaar niet meer spreken. En toen liep ze weg.
Okay.
Dus dat was even... Ja.
Dacht je, oh.
Oké. Okay. Mm. Ja, en haar man werd toen inderdaad nog aangekleed. Dus die kwam pas later bij mij. Dus ik heb daar echt zo even 5 minuten in mijn eentje zo gezeten. En ja.
Had ze je ook alleen gelaten? Dus?
Maar, ja, ze liep weg. En we zullen elkaar niet meer spreken. Dus...
Maar denk je dat die terughoudendheid van haar ook komt door die inmiddels toch wel wereldberoemde anekdote dat Theo langdurig beweerd heeft dat hij met zijn eigen moeder naar bed is geweest? Want zij voelde natuurlijk aan haar water van, oh nee, en dan gaan ze het daar weer over hebben.
Misschien, maar ik denk niet dat dat meespeelde. Ze had meer, ja, ze zat al met eerdere biografen, had ze minder goede ervaringen. Ze had überhaupt met de media minder goede ervaringen gehad. En voor haar,
zij zijn natuurlijk ook vaak lastig gevallen over Vincent van Gogh, denk ik, hè?
Ja, lastig gevallen. Dat, nou ja, het komt er natuurlijk ook bij, hè? Dat ze, ja, tuurlijk, die familie, ja. Familiegeschiedenis. Kijk, ik zeg ook in het boek, ja, voor mij was het heel bijzonder in dit gesprek. Maar voor hun was het bijna business as usual, ja, dat er een biograaf langskomt. Want er wordt een biografie ook nog steeds geschreven over de opa van Theo. Dus de vader Vincent Willem, de ingenieur. Dat is degene die die hele collectie van alles, 200 schilderijen, 500 tekeningen en de correspondentie tussen Vincent en Theo van Gogh heeft verkocht aan een stichting.
En die beheerde ook, hè?
Die beheerde, het was de enige erfgenaam. Ja. En die heeft het toen verkocht voor 17,5 miljoen gulden. Met aan de andere kant de verplichting dat er een museum opgericht zou worden. 17,5 miljoen gulden is natuurlijk niet niks. Maar
nu wel
echt
wat meer.
En dat was toen, ja, zeker. Maar het is natuurlijk een schijntje, toen ook al, van ja, wat het eigenlijk waard was.
Maar ik
miljarden,
dat,
zo dus miljarden.
Een fantastische daad. Ik vind dat echt zo ongelooflijk ruimhartig. En ook voor de maatschappij echt volkomen fantastisch. En ook een hele grote liefde voor dat werk. Als je dat zo bij elkaar wilt houden.
Ja.
En dan ja, een beetje wel kunt aanvoelen dat het wel wat meer waard is waarschijnlijk.
Ja, zeker.
Dat is echt heel erg mooi.
Nou ja, dus die familie is er ook best wel een beetje trots op.
Ja.
Alleen Theo was dan de enige die dat die zei van, ik ben het slachtoffer van de laatste echte sociaaldemocraten van Nederland. Maar over hem wordt een biografie geschreven. En nou ja, over zijn andere overgrootvader. Of zijn overgrootvader en oom. Hè, Vincent en Theo zijn natuurlijk talloze boeken geschreven. Over zijn overgrootmoeder. Weet je, Jo Bonger is een biografie geschreven. Over zijn andere overgrootvader. Floor Wieboud is een biografie geschreven. Die hele familie is allemaal biografieën. Dus nou ja, dat ik daar langs kwam, dat was voor hem bijna normaal.
Ja.
Heb je ook nog een oom van Theo, dat was dan... Of tenminste een neef van zijn moeder. Wat is het dan van jou? Een achterneef?
Ja,
dat is dan Vonhof.
Oud-oom is dat dan volgens mij.
Oh ja.
Die ook weer een prominente VVD'er en burgemeester van Utrecht geweest.
Precies.
Ja.
Dus,
barster van de beroemdheid.
Ja, dus wat dat betreft, voor hen was het niet zo bijzonder dat er een biograaf langskwam. Ja. Maar voor mij was het natuurlijk wel bijzonder dat ik de ouders van mijn hoofdpersoon kon spreken. Het was ook een bijzonder gesprek. Het duurde ook heel lang. Want vader van Gogh zei ook de hele tijd van, we zitten hier nu. Hè? En die wilde zijn verhaal goed vertellen. En het was ook weer bijzonder dat ik wel in mijn ooghoeken af en toe mevrouw van Gogh op de achtergrond rond zag scharrelen. En toch met een half oor een beetje meeluisteren. Dus op een gegeven moment kwam ze er dus ook bij zitten. En toen rookte ze echt eerst zo 2-3 sigaretten achter elkaar. En toen gingen ze zich in het gesprek mengen. En toen binnen de kortste keer had ze het helemaal overgenomen. En op het einde, toen pakte ze nog ook haar adressenboek daarbij en gaf ze mij allemaal telefoonnummers en zo van mensen die ik zou moeten spreken. En toen deed ze mee, dus het was voor mij geweldig.
Ja.
Fantastisch dat die familie, of in ieder geval zijn ouders, ja, dat die wilde meewerken. Ja. Dat is toch wel heel fijn.
Ontzettend fijn. Even over die familiegeschiedenis. En eigenlijk één ding, dat fascineerde me heel erg. Zo'n klein zinnetje volgens mij maar in het boek. Waarin je zegt dat de familie van Gogh... Kijk, je hebt het plebs, hè, je hebt dan zeg maar de middenstand, je hebt de elite. En dan daarboven is nog een echelon. En dat is de familie van Gogh.
Ja, dat
dus
zegt eigenlijk
op eenzame hoogte.
Dat zegt Theo's oom van de andere kant. Hè, dus van de familie Vonhof. Theo heeft zijn oom 2 maanden voor zijn dood, voor zijn naderende dood, geïnterviewd.
Daar begin ik mee.
Ja, ja. En dat vond ik heel mooi. Daar ben ik het boek mee... Dus na die proloog ben ik het boek daarmee geopend. Want dat vond ik interessant, omdat hij eigenlijk allerlei vragen stelt die hij ook aan zichzelf eigenlijk stelt. Maar hij wil ook meer te weten komen over die familie waar, ja, van zijn moeder, waar die uit voortkomt. En zijn oom heeft dat natuurlijk, dat was de jongere broer van zijn moeder. Dus hij had het allemaal...
Dat zijn dus de Von Hoffs, hè?
De Von Hoffs.
Ja.
Ja, dus het is ook hoe die oorlog en hoe die doorwerkte. En nou ja, en dan vraagt hij ook van, ja, hoe was het nou dat opeens dat je zus met een Van Gogh ging... En dan zegt hij inderdaad van, ja, die Van Gogh, dat waren echt een klasse. Die stond eigenlijk volledig op zichzelf. Dat was, ja, eigenlijk was boven alles verheven, zegt hij inderdaad.
Maar denk je dat het ook, dat hij dat alleen maar even... Of denk je dat het ook echt zo was of is? Dat de Van Gogh een soort,
illuster natuurlijk. Van, ja, dat was toen ook al gewoon de beroemdste schilder ongeveer ter wereld.
Ja.
Ja.
En daar is hij dan een neefje van. Een achterneefje.
Theo,
ja. Ja. Dat moet voor hem toch ook... Hij heeft zich er altijd tegen verzet. Hij heeft altijd gezegd van ik ben... Of hij schaamde zich voor...
Hij moest zich natuurlijk daartoe verhouden. Dat is natuurlijk ook altijd ingewikkeld. Hoe doe je dat? En een van de hoofdstukken in mijn boek heet... niet voor niets bang zijn niets bijzonders te wezen. Ja, natuurlijk. Als je voortdurend ook op die naam wordt aangekeken. Ja, als je heet Van Gogh. Dat mensen zullen meteen ook weer aan die schilder denken. En,
het is gewoon een wereldberoemde naam.
Ja. Ja, dus dat was voor hem wel ingewikkeld geweest. En hij wilde het dus aan de ene kant wilde hij zich ook daartegen afzetten. En ook tegen die afkomst en zo. En hij wilde alles op eigen kracht doen. En als zijn ouders hem iets wilden geven of zo, wilde hij dat dan ook niet aannemen. Ja, aan de andere kant wilde hij dat ook soms weer wel. Want het was toch ook wel fijn als je ouders een huis aan de Brouwersgracht hebben. Of voor je kopen. Nou ja, dat is toch ook wel prettig. Dus hij deed dat ook weer niet altijd. Maar op een gegeven moment vond hij ook wel een beetje een modus om daarmee om te gaan. Want hij zit sowieso vol met zelfspot en zelfrelativering. Dat zie je ook wel door dat hele leven en door dat hele boek dus ook. Zie je dat doorklinken. En dus hij begon bijvoorbeeld, als hij had hij een LP gemaakt en die ging hij dan Leen uw oor aan Van Gogh noemen.
Ja.
Wat ik wel een hilarische titel vond.
Ja.
Of hij ging bij een televisieprogramma ging hij met een megafoon voor het Van Gogh Museum staan. En dan ging hij zo roepen, directie van het Van Gogh Museum, geeft u mijn schilderijen terug.
Ja, 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 ja.
En want als ze natuurlijk één schilderijtje hadden gehouden en ze hadden dat een keer verkocht, dan zei hij van, ja, dan had ik nooit meer voor mijn films bij al die fondsen moeten hoeven leuren.
Ja.
Ik denk niet dat het geval was geweest. Want ik denk dat hij, als hij dat geld had gehad, dat hij het er binnen de kortste keer ook weer doorheen gejaagd had. Dus, maar hij maakte er een beetje een gimmick van. En hij wist op een gegeven moment wel van, ja, hoe hij daar mee om kon gaan. Tegelijkertijd, wat ik ook heel opvallend vond, is dat hij in 1990, toen was het Van Gogh jaar, 100 jaar na de dood van Van Gogh, het is niet voor niets dat hij toen eventjes in Amerika is gaan wonen, in New York.
Ja, dan kon hij daar even op mee surfen.
Nee, niet op mee surfen. Oh. Juist niet, want hij zegt, ja, hier in Nederland was het Van Gogh jaar, was overal. Het ging alleen maar over Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Het hele museumplein was ingericht met allemaal stallen en dingen. En hij zei van, nou ja, als je zelf ook denkt wel iets te kunnen betekenen, dan is het niet zo fijn als je eigen achternaam maar in verband met iemand anders voortdurend terugkomt.
Oh, okay.
Dus het was eigenlijk een soort van push factor voor hem, om te zeggen, nu ga ik eventjes tussenuit en ga ik meer anoniem in Amerika kijken of ik het daar kan maken.
Het is toch gek, hè? Dat hij zo... Het is natuurlijk ontzettend dubbel. Want aan de andere kant, hij nam het geld uiteindelijk wel aan. Hij leefde zeker niet in armoede of zoiets dergelijks.
Nou, ik weet niet of hij het altijd aannam. Hij heeft bepaalde dingen dus inderdaad aangenomen. Dus heeft die camera, zijn eerste camera heeft hij inderdaad gekregen. En dat heeft dat eerste huis gekregen. Hij heeft af en toe ook denk ik ook wel financiële giften gekregen. Maar heel vaak nam hij het niet aan. Maar wat natuurlijk wel zo is dat er eigenlijk altijd een vangnet was.
Ja.
Dus als het echt mis zou gaan, te ver zou gaan en zou overal... Dan hoeft hij zich niet zorgen te maken dat hij echt aan de grond zou komen, denk ik. En dat is natuurlijk toch wel prettig in het leven.
Ja, ja, mensen die hem gekend hebben uit de filmwereld, het viel hen altijd wel op dat hij ontzettend veel geld uitgaf.
Ja.
En dat hij dat bijna niet met die films of met de televisie eigenlijk ook niet echt
helemaal... Nou, tweede helft jaren 90 ging hij bij Veronica, kreeg hij wel echt goede contracten, hoor. Dan had hij echt van die tv-shows die hij kon doen en daar verdiende hij echt goed mee. Hij had ontzettend, ja, ongelooflijk productief was hij.
Ja.
Dus hij werkte de hele dag eigenlijk ook door. Hij sliep maar 4 of 5 uur per nacht.
Ja, enorme workaholic.
Ongelooflijk. Dus hij heeft zoveel gedaan. Dus ook al die columns die hij schreef. En al die, hij ging overal, als hij het leuk vond, ging hij erop in. Heel veel interviews. Ook in het land. En symposia en dingen. En dan, ja, weet je, dus hij werkte wel ontzettend veel hard. En hij kreeg, daardoor verdiende hij ook wel veel.
Ja.
Op een gegeven moment. Maar in de jaren 80 was het echt inderdaad helemaal niets. En toen had hij ook wel geld. Dus dat klopt.
Ja.
En dan kon hij enorme slampartijen kon die aanleggen.
Maar als je zeker weet dat je altijd geld hebt, dan kun je ook makkelijker overal scheid aan hebben. Zou dat een rol gespeeld hebben?
Ja, je hebt wel een vangnet. Je weet dat ja. Dat is zeker zo.
Even nog over die moeder, want die groeide op in de pijp.
Ja.
Amsterdams meisje. Kun je ook aan haar een soort van die Amsterdamse brani zien?
Nou,
want dat is nogal een felle.
Hele felle, fel emotioneel en niet op het mondje gevallen, inderdaad. Heel erg discussiëren. Heel anders dan haar man.
Ja.
Echt bijna tegengestelde karakters. Theo zei altijd, ja, ze kon ketteren. Ja, ze hebben veel ruzie gehad, die ouders.
Ja, daar was hij bij natuurlijk als kind ook.
Was hij bij. Heeft hij ook wel gezegd dat het ook wel impact op hem gehad heeft, hoor. Dat je echt, ja, als je constant in het... Ze keek, die ouders hadden elkaar heel erg lief. Het was op een bepaalde manier een heel liefdevol huwelijk en ook een liefdevol gezin. Maar tegelijkertijd werd er dus heel veel wel geruzied ook.
Maar als je dat meemaakt als kind, dan denk je dat het normaal is.
Ja.
Dan denk je dat zo'n ruzieachtige sfeer... En het is ook veilig, want het was wel veilig thuis... Ja. Dus dat heeft hij misschien ook meegenomen in de rest van zijn leven. Ja. Want je kunt gewoon ruzie maken, dat geeft niet. Weet je wel, want dat is normaal. En,
kijk, dit is een voorbeeld van dat psychologiseren. Ik ga dan niet zeggen van... hij maakt altijd zoveel ruzie omdat zijn ouders veel ruzie maakten. Dat vind ik dan weer te kort door de bocht.
Nee, maar ik als lezer...
Ik heb het wel, dat is wel iets wat ik er zo in op die manier in heb geschreven.
Precies, ja. En wat ik ook een hele komische scène vond, is dat komen ze op een gegeven moment gaan ze verhuizen uit Rijswijk, geloof ik. Dan zijn de kinderen nog klein. En daar was ze naar en dan komen ze daar voor het eerst aan. En stapt Theo uit de auto en dan is er een jongetje dat staat in een voortuintje en die roept lul tegen hem. Ja. En dan worden ze meteen dikke vrienden.
Ja, klopt.
Ja. Dat vond ik echt geweldig.
Ja.
Want hij vindt dat dus, dat vond hij dus ontzettend leuk dat die jongen hem uitschold.
Blijkbaar, ja. Ja, dat is het verhaal, hè, zijn overlevering. Van
ja.
Hij zei lul en Theo zei lul terug en toen waren ze beste vrienden.
Ja, dat is toch geestig.
Ja.
Maar ik denk, ja, dan denk ik ook van hij hield dan ook van mensen die hem... Nou, hij wil,
altijd op zoek naar contact. Dat is eigenlijk ook een rode draad in het boek. Altijd op zoek naar contact en reactie. Dus ik weet niet of die jongen degene was die als eerste lul zei. Of dat Theo degene was die als eerste lul zei. Maar hij wilde altijd in contact staan met mensen.
Maar dus, dat kan dus ook door iemand uit te schelden of door iemand een klap te geven.
Kijk, ruzie is ook een hele intense vorm van contact.
Ja, absoluut, ja. Ja, dat later in zijn leven dan blijkt ook dat hij eigenlijk niet zo geslaagd is in het onderhouden van liefdesrelaties, althans niet heel langdurend, maar wel heel goed is in haatrelaties.
Nou, vriendschapsrelaties ook wel, hoor. Of liefdesrelaties, sommige vrouwen, daar blijft hij dan wel zijn hele leven mee in contact staan en blijft hij op de hoogte houden. En er zijn inderdaad een paar vrouwen die echt heel erg, waar die echt heel ruzie mee krijgt. En dat is een Canadese vrouw. 20 jaar ouder was die. Daar heeft hij een hele intense relatie mee.
Ja, dat vind ik zo'n fascinerend verhaal.
Ja, dat deed hem ook aan zijn moeder denken.
Maar daar wil ik nog zo meteen nog even op terugkomen.
Ja, maar die stak zijn gordijnen in brand. Ja. En die schreef met rood verf... you fat lying pig op de muren.
Ja.
Maar de meeste vrouwen... hij had hele goede vriendinnen... waar hij ook gewoon zijn hele leven... echt heel trouw aan bleef. Als hij loyaliteit terugkreeg... Dan was hij dat zelf ook, hè? Dat vond hij heel belangrijk.
Dus dat familiegevoel van hem, die dus voor de basis gelegd werd in zijn gezin, dat was gewoon voor hem ook iets dat ook kon bloeien met andere mensen.
Ja, en hij was echt een family man. En dan ook inderdaad, hij had verschillende soorten families. Dus de crew was ook een soort van familie van hem. Of een bepaalde vriendengroep. Dat het clangevoel is ook een titel van een van de hoofdstukken. Dat vond hij heel fijn. Hij vond het fijn om in een groep te zijn. Kon hij vaak dat ook controleren. Was hij vaak het middelpunt. Maar dan was hij zelf een soort van pater familias. Die rol nam hij dan aan.
Ja, dus, want in dat hele film maken. Ik heb een hele lijst met vragen. Maar we gaan nu lekker van de hak op de tak. Dat hele film maken, dat kon hij eigenlijk niet aanvankelijk. En toen ik inderdaad een beetje vroeg aan filmmakers die ik ken, van wat vonden jullie van hem? En dan komt er eigenlijk altijd uit dat hij alleen dat draaien eigenlijk leuk vond. Film maken is ook research, scenario schrijven, locatiebezoek. Dan ga je draaien, of je gaat ook nog de cast en crew bij elkaar. En daarna moet je monteren. Ja. En eigenlijk al die dingen behalve het draaien vond hij niks aan.
Ja, alles wat voor en wat na het draaien kwam vond hij eigenlijk inderdaad het saai. En dat is ook wel heel erg jammer, want hij heeft weinig films gemaakt die echt tot meesterwerken zullen worden gerekend. En dat komt vaak doordat inderdaad die scenario's nog niet helemaal doordacht waren. En nog niet helemaal af waren.
Ja.
Dus dan wilde hij zo graag gaan. Hij wilde altijd gaan en altijd dingen doen. En dan had hij niet de concentratie om zijn scenario goed uit te denken. En ja, dat is toch is wel jammer geweest. En monteren had hij inderdaad ook niet echt geduld voor.
Nee.
Dus er zijn ook sommige films en die zijn dan ook helemaal verknipt geraakt. Ja. Ook, ook als zo'n scenario niet klopt en je wil het dan proberen te fixen. En zeker in die tijd toen je nog niet de digitale techniek allemaal had. Ja, dan kon het ook weer zo'n film. We hebben afgelopen zaterdag toevallig een film op groot scherm gezien, Loos. Dat was zijn vijfde film. Dat was heel mooi gedraaid, heel mooie beelden, heel goede, broeierige sfeer. Heel goed acteerwerk, want dat kon hij wel. Hij kon heel goed acteurs en actrices regisseren. Dus dat was allemaal helemaal goed.
Dat vond hij het leukst.
Dat vond hij leuk. Dan was hij met mensen bezig. Dus, en dat kon hij ook goed. Hij had heel erg empathisch vermogen. En hij wist precies van wat wel en niet klopte. Ja. En dan was hij een soort van autodidact in. Dat kon hij heel goed. Alleen, uiteindelijk had hij die film gemaakt. En toen zei hij tegen de scenario schrijver. Hij liet het zien aan Guus Luiters. Die had het scenario geschreven. Guus Luiters zegt, het is behoorlijk goed. Alleen, dus net een kwartier te lang. Als je een kwartier uithaalt, dan is het helemaal goed. Nou, en toen toen gingen ze dat kwartier eruit proberen te halen. Maar omdat hij dat plot zelf niet helemaal precies in zijn vingers had. Ja, ging het met het knippen ging het net een beetje mis. En toen werd eigenlijk de volgende versie was eigenlijk minder goed dan de eerste versie. En de versie daarna was nog minder goed. En toen uiteindelijk was er helemaal geen touw meer aan vast te knopen.
Nee.
Maar ik moet zeggen, de film bleef toch wel redelijk overeind. Ik vond het toch wel die sfeer die erin zat, die was toch wel heel goed getroffen.
Ja.
Ja, dat is toch wel interessant.
Maar waarom wilde hij in vredesnaam filmmaker worden? Heb je daar nog een soort oorzaak voor kunnen vinden?
Ja, dat vond hij geweldig. Vanaf het eerste moment dat hij dus een camera... een vriend van hem had in eerste instantie een camera gekocht. En daar gingen ze een paar proeffilmpjes mee maken. En dat vond hij fantastisch.
Vond het gewoon dat doen, hè?
Dat doen. Ja. Met z'n allen, met een groep mensen. Dan erop uittrekken. Gewoon ook improviseren, dingen maken. Dat vond hij geweldig. Hij heeft in de jaren 70 heel veel films ook in dat dorpsbioscoopje daar in Wassenaar gekeken. Hij was wel echt heel erg een filmfan.
Ja.
Dat vond hij geweldig. En dat wist hij meteen vanaf het begin van, ik wil graag films maken. Alleen toen werd hij afgewezen voor de filmacademie. Dat was wel een behoorlijke terugslag. Ja. Was hij ook behoorlijk door getroffen. Want hij zag allemaal die eindexamenfilms die daar gemaakt werden. Die vond hij allemaal heel saai. En ik dacht, waarom mogen die dat wel doen? En waarom ben ik afgewezen? Hij had een proeffilm ingestuurd en vond hij heel goed. En ik kon het absoluut niet hebben dat hij daar werd afgewezen. Toen dacht hij van, dan zal ik ze eens even wat laten zien. Rancune is een respectabele drijfveer, zei hij. Hij dus met zijn vriendengroep hebben ze toen een speelfilm, een lange speelfilm gemaakt. En dat hebben ze voor elkaar gekregen. En die is op het Nederlands Filmfestival hier in Utrecht is die vertoond. En hebben ze een eervolle vermelding gekregen. En dat is toch best wel bijzonder.
Ja.
Dat je dat helemaal gewoon zelf, je bent van een jaar of 20 en je hebt het allemaal zelf voor elkaar gekregen.
Ja.
Dus dat is. En toen wist hij wel dat dit wil ik echt gaan doen. Hij is voor de vorm nog wel rechten gaan studeren. Want hij dacht van die film, die cineasten die verdienen allemaal helemaal niks. Nee. Moet wel wat verdienen. Dus hij dacht van dan word ik eigenlijk echt scheidingsadvocaat. Dat leek me wel wat. Want dat is natuurlijk ook relaties tussen mannen en vrouwen en zo. Dat fascineerde hem. En toen dacht hij, dan verdien ik daar ook nog mee. Maar dan had hij niet echt bij stilgestaan dat hij ook nog eerst dan 4 jaar zo'n studie moest afmaken. Dus volgens mij heeft hij geen enkel punt behaald tijdens die studie.
Maar dat is ook niks voor hem natuurlijk, lijkt me.
Nee. En hij had echt gewoon dat filmen, vond hij geweldig.
Dus. Ja, maar waardoor hij echt beroemd is geworden is door al die columns die hij heeft geschreven. En met name
de rug, misschien kunnen zeggen.
De rug, ja. Met name door, ik geloof zijn allereerste column in het filmblaadje Moviola. Waarin die Leon de Winter eens even flink onder schot neemt. Daar krijgt hij ook meteen een proces aan zijn broek. Heb jij de indruk dat hij ook echt soms op zoek was naar vijanden, omdat het hem een soort reden gaf om zich belangrijk of om iets belangrijks te doen of zo? Een soort van verzet na de oorlog, bij wijze van spreken.
Ja, nou ja, verzet na de leider van het naoorlogsverzet was een favoriete bijnaam voor anderen. Maar hij had denk ik een heel erg goed instinct voor om pijnpunten te vinden. En dat sowieso, zowel op individueel niveau bij mensen als op thematisch niveau. Ja. En om te kijken van welke taboes zijn er, waar kun je niets over zeggen. En als ik daar dan over ga beginnen, dan krijg ik zeker reactie. Want daar was hij natuurlijk naar op zoek, reactie en aandacht. En dat was natuurlijk ook echt zo met die verwerking ook van de Holocaust in Nederland. En hij was denk ik op zoek naar, hij was op zoek naar aandacht. En hij wist, als ik daarover ga schrijven, en als ik ga schrijven tegen Leon de Winter, dat was een generatiegenoot van hem, dat was ook iemand die veel succesvoller was in die tijd. Ja. Die had zijn boeken verkocht heel goed en had films en produceerde ook films. Nou ja, terwijl, en dat was in een periode dat Theo eigenlijk al bijna de hele filmwereld tegen zich in het harnas had gejaagd en ook weinig subsidies kreeg. Dus dat was iemand die, waar hij wel jaloers denk ik ook op was. Of tenminste, dat zal enigszins hebben meegespeeld.
Ja.
En hij besloot hem echt als, hij koos hem als vijand uit. En zijn allereerste stuk was echt een schotschrift tegen Leon de Winter. Ja.
Ja, want ik zag, er staat ook een foto in, een heleboel foto's staan er in je boek. Dan zie je hem voor zijn boekenkast zitten. En staat bovenin staat de Torah. Heb je die gezien ook?
Ja, zag ik, ja.
Dus hij is, weet je wel, dan, want je zou denken, hij werd ook de eeuwige antisemiet genoemd bijvoorbeeld. Maar hij komt uit een verzetsfamilie. Dat heeft hij ook eigenlijk altijd wel gezegd, van ik kom nou te benen. Maar niet als een soort excuus, want dan zou hij tegen zijn eigen verhaal ingaan.
Maar hij is wel genoemd, hè, op een gegeven moment in dat eerste stuk. Dat is wel interessant dat hij dat dan dus wel doet.
Van die verzetsfamilie. Ja, precies. Dus op een of andere manier, er zit iets. Want ik vind niet dat hij een antisemiet is. Vind jij? Jij volgens mij ook niet.
Antisemiet, nee. Ja. Ik vind, dat is ook al lastig. Wat is de definitie van antisemiet?
Maar het is niet iemand die per definitie Joden haat en ze allerlei lelijks toeschrijft.
Hij vond dat je moet iedereen kunnen bespotten en alles in iedereen en alle godsdiensten met name ook. En dat is nou eenmaal een essentieel onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. En daar was hij al vanaf jongs af aan was hij daarvan doordrongen dat het allerbelangrijkste was.
Dat is ook heel erg in die familie die opvoeding.
In de jaren 60, jaren 70 werd continu gediscussieerd over van alles en nog wat. En hij was opgegroeid met die VPRO-programma's van Wim T. Schippers en met Monty Python, met religiekritiek. Dat was helemaal, dat ezelsproces, daar hadden ze het ook over
van Reven.
Daar hadden ze het ook over thuis. Dus nou, dat is ook een heel mooie, vind ik, een mooie foto in het boek van de villa van de familie van Gogh tijdens verkiezingstijd.
Ja, met die posters.
Ja, dan heb je gewoon aan voor elk raam zie je dus inderdaad een ander politieke affiche hangen. Dus zijn moeder heeft dan een affiche van de VVD ophangen. Zijn vader van D66. Theo zelf van PvdA. Want hij was in de jaren 70 echt PvdA adept. Flyerde ook door de straten. En zijn moeder had dan ook nog een affiche met stem ook eens op een vrouw.
Ja.
En dat gaat dan ook altijd het verhaal dat zijn moeder een van de zusjes van Theo omkocht om toch haar eigen affiche daarvoor het raam te mogen hangen. maar daar werd altijd gediscussieerd en als er vriendjes over de vloer kwamen, werd er ook altijd naar hun mening gevraagd. En dat was heel liberaal gezin, heel politiek gezin, heel verbaal gezin. Dus daar is hij mee opgegroeid en daar was hij helemaal van doordrongen, van die vrijheid van meningsuiting is zo belangrijk. En die is één en ondeelbaar, zoals hij het dan altijd noemde. En hij vond dat die absoluut moest zijn. En hij vond ook van dat de meest abjecte dingen, die moeten gezegd kunnen worden in het openbaar. Want als je dat niet toelaat, dan gaat dat ondergronds verder woekeren. En dan heb je er helemaal geen zicht op.
Maar het is
op.
Dus toch nog wel alsof het een soort van nobel streven is in hem. Van ik moet dat zeggen, want als je dat niet doet, dan gaat het ondergronds. En dan wordt het de Koekoeksklan of dan wordt het een...
Nou ja, hij was bijvoorbeeld heel erg ook doordrongen van het Skokie... De demonstratie in Skokie in de jaren 70 in Chicago. Toen waren daar neonazies die daar wilden demonstreren. En dat werd toen eigenlijk, aanvankelijk werd dat, mocht dat niet, werd dat verboden. Maar toen zijn er dus daar, is een organisatie is daar tegenin gegaan met veel Joodse advocaten ook die daarbij zaten. En die hebben toen echt gepleit ervoor dat die demonstratie toch zou kunnen doorgaan. En dat vond hij dus geweldig, dat die advocaten dat hadden gedaan. Juist ook, dus inderdaad de meest abjecte shit.
Ja.
toch in het openbaar toestaan, omdat het maar die vrijheid van meningsuiting dus heilig is.
Ja, maar als je Leon de Winter dan keihard gaat aanvallen op omdat hij Joods is en omdat hij een holocaust misbruiker is,
dus hij zei niet dat hij dat niet
wel wat anders, vind ik.
Nou ja, hij verweet hem inderdaad dat hij reclame maakte met 6 miljoen doden.
Ja.
Dat is nogal wat om te zeggen.
Ja.
Dat doe je niet. Maar niet van dat mag je niet, je mag het niet schrijven. Dat was niet zijn punt. Maar hij vond dat moreel gezien niet kunnen.
Ja.
Dus hij had hij was eigenlijk heel moralistisch in heel veel opzichten.
Dominee. Enorm. Er zitten ook heel veel dominees in die van God.
Precies, familie, ja, nee, het is familietrek. Hij had heel erg duidelijke morele kaders. En die lagen vaak wat anders dan bij de meeste mensen.
Ja.
Maar hij had heel duidelijk voor zichzelf wat je wel en wat je niet kon doen. En exploitatie van leed. Dat was eigenlijk, daar sloeg hij heel erg op aan.
Daar werd hij helemaal knettergek van woede van. Ja.
Maar dus bijvoorbeeld, dit is daar een voorbeeld van. Maar er zijn ook andere voorbeelden die dan verder niet met het Jodendom of zo te maken hebben. Maar met bijvoorbeeld, dus persoonlijk leed. En als je daar dan in het openbaar over spreekt, dat vond hij echt niet kunnen. En het meest,
Monique van der Ven,
dat voorbeeld.
Wil je niet vertellen over haar zoontje Nino. Dat vond hij ook inderdaad totaal niet kunnen. Die ging bij Sonja Barend vertellen over de dood van haar toen 2-jarige zoontje met haar man samen. Edwin de Vries heet hij volgens mij, haar man. En daar ging hij ook keihard op in. Dat vond hij ook echt niet kunnen.
Hij schreef, Monique van der Ven heeft daar haar
beste rol
gespeeld. Nou ja, ik vind dat echt. Dat vind ik eigenlijk, als je mij vraagt van al die columns, wat hij heeft zo ontzettend harde dingen gedaan. Maar dit vond ik eigenlijk het allerhardst.
Ja.
Weet je, dat is het ergste wat je kan overkomen.
Ja.
Je kind van 2, die verlies je. En dat je dan dat opschrijft, is
maar
gewoon
dat
heel...
Komt...
Maar dat vind ik dus ook het interessante, dat hij dat doet. Hè? Hij doet het.
Ja.
Het feit alleen al dat niemand... Ik ken niemand anders die maar ook maar 1 woord van die column zou hebben kunnen typen. Hij doet het. Mensen denken het misschien wel. Sommigen. Zou kunnen. Maar dan dat opschrijven, het opschrijven en publiceren?
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Maar die hele familie van Gogh, daar zit ook ontzettend veel depressie in, zelfmoorden, tragische gebeurtenissen. Ja. Zoals de liquidatie dus van die oom, de broer van zijn vader, als verzetstrijder.
Ja, 2 maanden voor
tegen de bevrijding. Tegen het einde van de oorlog notabene nog geliquideerd. Zijn moeder heeft als kind meegemaakt dat haar vader gearresteerd werd. Die zaten ook al in het verzet.
Ja.
En die heeft nog gezien een groepje verzetstrijders daar moesten naar kijken van de Duitsers die geliquideerd werden. Dus er zit een enorme tragiek in die familie. En je hoort wel eens theorieën dat dan doorcijpelt naar de volgende generaties. Dat zou bij hem natuurlijk best kunnen. En daarnaast speelt natuurlijk dat depressie eigenlijk als psychiatrische aandoening ook erfelijk kan zijn.
Mm-hmm.
Als je die dingen combineert, want uiteindelijk je schrijft al ergens dat je op zoek bent van waarom is zo'n lieve knuffelbeer ook zo'n ontzettende demonische valse kreng eigenlijk. Hoe kan dat? Komt dat nou door zijn geschiedenis? Of is het een karakterkwestie? Maar ben je uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het iets beide is? Of
zo'n karakter wordt natuurlijk niet door 1 element opgebouwd. Het is natuurlijk een heel complex geheel aan heel veel verschillende elementen. Maar je ziet dus inderdaad die dingen die jij net allemaal noemt. Dat zijn allemaal blokjes waarmee je die persoon Theo van Gogh eigenlijk uiteindelijk die persoonlijkheid, het karakter opbouwt.
Want hij wilde daar dus eigenlijk niet aan. Ik had je een stuk laten voorlezen, maar daar hebben we geen tijd meer voor. Waarin die oom elk jaar die doodgeschoten oom elk jaar herdacht wordt. En dat vindt hij verschrikkelijk. Dat vindt hij als kind eigenlijk al verschrikkelijk. Dat ze het daarover hebben thuis. Dus er zit een enorme... Jij zou bijna... Weet je wat waarom? Of hij vindt dat heel eng of zo?
En hij ziet zijn vader huilen. Dat vindt hij ook heel moeilijk om daarmee om te gaan. Want dat is ook weer het openbaar tonen van het verdriet dat je hebt.
Ja.
Dus dat...
Maar hij was zelf... Want hij schrijft op een gegeven moment... Een van de eerste hoofdstukken is van... Hij leidt aan een gelukkige jeugd.
Ja.
Maar hij leed wel ergens aan.
Ja,
hij had
nee,
wel
zeker,
enorm
zeker.
Melancholisch. En...
Ja, en hij is eigenlijk een vat vol tegenstrijdigheden. En hoe langer ik... mee bezig ben geweest, hoe meer tegenstrijdigheden ik ben tegengekomen.
Ja.
Maar het is een heel complex iemand. En ook, daarom vond ik het ook juist zo interessant natuurlijk.
Nou ja, dat snap ik, ja. Nog even over die vrouw waar ik het net over had. Want ik had dus het gevoel dat hij ook omdat hij zo'n gelukkige jeugd had gehad, dat hij dan, dat hebben sommige mensen, die gaan dan op zoek naar iets ergs. Want ze een reden hebben voor hun melancholie. Dat ze een reden hebben voor begrijpen waarom ze depressief zijn.
Oh ja.
En bij hem had ik het gevoel dat hij daarom ook steeds op zoek ging naar gevaarlijke situaties of vijanden. Want die vrouw die je net beschrijft, die Canadese, dat was de vrouw van de maffiabaas.
Ja, klopt. Dat vond hij interessant.
Dan gaat hij dus dan 20 jaar met de vrouw van een maffiabaas. En dat ook nog
niet
een hele
felle... Ze was 20 jaar ouder.
Oh nee, ze was 20 jaar. Sorry, dat haal ik door. Maar ook nog een hele felle vrouw. Ik heb, waarom... Dan denk ik, ja, dan zoek je het gevaar gewoon op. En op een gegeven moment... Nou, natuurlijk een enorme ruzie met Leon de Winter. En voor antisemieten uitgemaakt worden. Wat hij eigenlijk ook misschien dan deels niet... Ik denk niet was, maar... Ja, zo uitte hij zich eigenlijk een beetje wel af en toe. Maar dan uiteindelijk, aan een beetje aan het einde van, of niet eens aan het einde van de 10 jaar voordat hij sterft, heeft hij een nieuwe vijand. En dat is de islam en de gelovige moslims. Dat is natuurlijk ook best een gevaarlijke vijand, eerlijk gezegd. Ja, denk je dat dat patroon van constant vijand ook een soort van, ik ben zeg maar een strijder voor het vrije woord en ik ben een vechter van soldaat van... Weet je, van liberalisme of van dat alles moet kunnen. Dat die zoektocht naar die vijanden daar ook iets mee te maken heeft gehad.
Nou ja, dus hij wist inderdaad wel. Hij heeft ook heel veel vijanden gezocht. En die mensen die reageerden niet echt.
Zoals jouw vader bijvoorbeeld. Nou ja. Die had zoiets van, nou, laat maar zitten.
Nou, klopt. Ja, die had zoiets van, ja, weet je, als je zulke gekke dingen zegt tegen me. Ja, dan heb jij een probleem, ik niet.
Ja.
Maar er waren heel veel mensen waarbij het inderdaad wel... Ook, dus heel veel mensen bij die... Hij heeft ontzettend veel geprikt en overal geprobeerd een reactie uit te lokken. En als het dan lukte, dan had hij beet en dan ging hij door. En dan wist hij ook dat hij goed bezig, dat hij iets beet had.
Ja.
En dat is met zowel dus bij mensen als bij thema's uit dat geval. En dat is dus ook bij die multiculturele samenleving in islam. Ik denk dat hij deels echt oprecht bezorgd was dat de islam die verworven vrijheden uit de jaren 60 en 70, hè, waarin hij was opgegroeid, dat die onder druk kwamen te staan door de islam. Maar... dat was deels. Maar aan de andere kant had hij dus ook wel in de gaten dat hij daar dus heel veel reactie mee kon oproepen. Ja. En dat dat iets was wat wel leefde.
Heel veel emotie ook.
Ja, dus dat, in de jaren 90 krijgt hij dat door. En dan gaat hij daar echt verder op in. En dan verhuilt hij dat thema van ja, wat hij dan de 4 mei-industrie noemde. Waar hij in de jaren 80 heel erg mee was. Dan verhuilde hij voor... De invloed van de islam.
Ja, exact. En dan gaat hij uiteindelijk samen met Ayaan Hirsi Ali... gaat hij Submission maken. Heet die film zo?
Submission,
ja. Eigenlijk helemaal niet lang. Een stuk duurt misschien 20 minuten of zo. Ik heb hem ooit gezien bij de VPRO. Werd uitgezonden bij Zomergasten toen zij daar de zomergast was. Had hij eigenlijk weerhouden moeten worden om die film met haar te maken? Denk jij?
Door
zijn vrienden, door Ayaan Hirsi Ali zelf misschien.
Nou ja, goed, het was ook toen al wel duidelijk dat dat natuurlijk wel spelen met vuur was.
Dat zou super gevaarlijk zijn.
Ja, dus dat wisten ze ook wel. Ja, die heeft hem heel vaak, heeft hij dat wel tegen hem gezegd. Van, hey, wil je wel op die aftiteling en zo? Ja. En hij vond, nee, ik sta daarvoor. Ik sta achter jou. Dus nee, daar wil ik ook voor uitkomen. Maar dus eerst wilden ze nog allemaal andere mensen op de aftiteling zetten. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Juist vanwege dat gevaar. En die set, dat was ook een gesloten set. Daar kon je niet bij komen. En iedereen was verder anoniem. Ja, dat doe je niet. Als je weet dat het een gewoon normaal filmpje is. Dat is wel tuurlijk. En Ayaan was er helemaal van doordrongen. Ik denk dat Theo toch uiteindelijk nog te naïef hierover was.
En maar zij werd volledig beveiligd.
Zij werd heel goed beveiligd. Ja. En uiteindelijk wilde natuurlijk Mohammed B. Die wilde ook Ayaan eigenlijk. Hè? Dat was zijn eerste doelwit. Maar die werd zo goed beveiligd. En toen heeft hij uiteindelijk maar voor Theo gekozen. Ja. Maar en ik denk dat Theo wel door had dat hij gevaar liep. En dat kan bijna niet anders. Want er waren zo ontzettend veel signalen. En zoveel bedreigingen kwamen bij hem binnen. Het kan niet anders dan dat hij dat wel wist en voelde. Ik heb bijvoorbeeld ook een brief gevonden. Die hij aan zijn onderburen heeft geschreven. En daarin schreef hij... ik zou jullie echt ten eerste willen aanraden om gewapend glas aan te leggen voor het raam van de kinderen. Dat kunnen jullie doen op mijn kosten.
Ja.
Nou, zoiets schrijf je niet als je niet denkt gevaar te lopen.
Ja.
Maar tegelijkertijd probeerde hij zich ervan te overtuigen dat hij eigenlijk niet gevaar liep. Dus het was een beetje de vlucht naar voren. Dus hij bleef op zijn fietsje door de stad fietsen. Um, hij, um, Hij zei tegen mensen van, nou ja, als je iets tegen mensen zeggen wil, bel me maar op. Mijn naam en adres staat gewoon in het telefoonboek. En kom maar langs.
Ja, hij had zijn open vizier.
Open vizier en hij wilde niet beveiligd worden. En hij dacht van, dat is de beste verdediging. Dat was een soort van strategie. Maar dat probeerde, en ik ben de dorpsgek. Ik geloof in mijn eigen arrogantie. Mij zullen ze niet pakken. Maar dat zei hij zo hard tegen zichzelf. Bijna alsof hij zichzelf daarvan wilde overtuigen.
Ja.
Maar ja, het kan bijna niet anders dan dat hij ook echt wel geweten heeft dat het gewoon linkersoep was.
Ja, tuurlijk. Denk je dat die film uiteindelijk, behalve de dood van Theo, nog iets bereikt heeft of bewerkstelligd heeft verder?
Nou ja, het heeft in ieder geval, het heeft destijds wel discussies natuurlijk.
Ja, nooit meer zelf gehoord verder.
Ja.
Nou, het helemaal is, de moeite niet waard.
Het is natuurlijk. Het is de vraag of dat juist het publiek hiermee ook bereikt werd. De Ayaan is daarna nog een keer in een Blijf van mijn Lijfhuis gaan kijken. Met vrouwen die dus inderdaad waren mishandeld binnen het huwelijk. Dus Islamitische vrouwen.
Ja.
En daarvan waren er een paar die wegliepen tijdens het kijken naar de film. En zij waren natuurlijk eigenlijk ook. Ze maakten die film voor hen.
Ja.
Hè, voor die vrouwen die onderdrukt werden.
Ja.
Maar die vrouwen die konden het niet aanzien.
Nee.
Dus ja. Maar goed.
Ja, nou. Oké, laatste vraag alweer. Ik moet ook trouwens even tegen de luisteraar zeggen. Je moet dat boek allemaal kopen en lezen. Want het is echt een fantastisch verhaal. Het is geen moment saai. Het is de ene anekdote en de krankzinnigheid naar de andere. Heel goed geschreven. Bovendien leest ontzettend prettig.
Dankjewel.
Maar deze podcast duurt nu al 50 minuten. En dat is al best lang. De laatste vraag daarom. Ben je bezig met een volgend project? Of ben je, wat ik ook dacht, van moet er niet een brievenboek komen van Theo?
Ja,
van
dat, zou wel mooi zijn. Ik heb ze natuurlijk allemaal verzameld nu.
Ja.
Dus,
je hebt waarschijnlijk alle kopietjes ook.
Ja, dus ik heb het bij iedereen bij wie ik langskom. Want dat was mooi natuurlijk. Hè. Je gaat, ik, in die dozen, daar zag ik brieven aan hem. Dus, maar niet zozeer de brieven van hem aan anderen. Dus ik kon die mensen ook allemaal langsgaan. En dan, nou ja, vaak. Eerst zeiden ze vaak van nee, ik heb niks meer. En die had ik allemaal opgeborgen in de kelder. Maar de kelder is onder water komen te staan. Dus dat heb ik niet meer. Maar als je dan uiteindelijk toch met ze ging praten, dan kwam er na een uurtje toch. Dat ze even zeiden van misschien heb ik toch wel iets. En dan gingen ze even naar achter. En kwamen ze terug met een stapel brieven. Dus ik heb er heel. En dan ging ik die fotograferen. Dus ik heb er ontzettend veel. En dat zijn fantastische brieven. En dat zijn van hele mooie, lieve, vertederende brieven tot de meest waanzinnige haatbrieven. En alles ertussenin. Is wel een goed idee, ja.
Ja, lijkt me hartstikke leuk.
Ja.
En ook mooi in de traditie van zijn overgrootvader en zijn overgrootoom.
Ja. Ik heb het een keer geprobeerd bij het privédomein. Heb ik het wel geopperd, maar die vonden het allemaal. Die vonden het niet literair genoeg.
Oh,
ik had geen enkele laten lezen hoor, maar dat was bij voorbaat Theo van Gogh is niet literair genoeg.
Ach jee,
dus ja,
de arbeiderspers.
Ja.
Dan meteen bij voorbaat tegen.
Ja.
Goh, nou, mooi
is dat. Het is toch controversieel iemand nog steeds.
Ja, precies. Ja, ja. Even nog een laatste vraag over die moeder, want dat blijft nog steeds in de lucht hangen. Heeft hij nou wel of geen seks met haar gehad? Waarschijnlijk niet. Uiteindelijk eindig je ook het.
Maar hij zegt van wel.
Hij zegt van wel, zegt van niet. Zij zegt van niet. Ik zou als ik haar was ook van niet zeggen, trouwens. Aan het einde van het boek, in de epiloog, heb je. Want je begint de proloog met dat je op bezoek gaat bij die ouders. En in de epiloog, tenslotte, ga je weer op bezoek, dan is die vader overleden. En dan hebben jullie het er nog een keer over. Dat blijft toch ontzettend. Dat blijft toch echt zo'n dingetje waarvan je denkt van. Goh,
nou, dat was heel ingewikkeld voor mij. Was het natuurlijk ook een worsteling van hoe ga je daar nou over schrijven. En zeker ook omdat zijn moeder zo meewerkt en ik ook heel, heel erg waardeer. En dus ik vond het heel ongemakkelijk en ook heel ingewikkeld. Dus daarom heb ik er ook voor gekozen om dat in die ik-vorm te doen. En ik dacht wel van ja, maar het heeft voor Theo wel echt in ieder geval dat verhaal. Of het nou waar is of niet. Het speelde in zijn hoofd in ieder geval een enorme rol. Want hij heeft het met heel veel mensen over gehad. Ja. En ook over geschreven op een ook vrij serieuze manier. En dus daarom, hij verbond het zelf ook met allerlei problemen die hij zelf had. Dus het was voor hem heel groot. En daarom kan het ook in zo'n biografie niet ontbreken. Dus daarom heb ik ervoor gekozen ook om dat op deze manier zo op te schrijven.
En dan nog één observatie van mij. Denk jij dat die twee Dianeskop van hem, om het zo te zeggen, dat het de ene kant, het ene gezicht zijn moeder was en de andere gezicht zijn vader?
Oh, dat is een mooie. Nou, dat vind ik een mooi beeld wel. Ze waren heel verschillende persoonlijkheden. En hij heeft inderdaad, van allebei heeft hij wel behoorlijk wat. Ja,
ja.
Mooi gezegd.
Oh,
ja.
Leuk.
Ja.
Nou, dan gaan we daarmee besluiten.
Ja,
dankjewel voor dit gesprek. Ik sprak met Jaap Cohen over De Bollegog. Deze in eigen beheer gemaakte boekenpodcast is al sinds 2016 gratis te beluisteren. Maar kost wel geld om te maken. Als je deze podcast waardeert en vaker schrijvers wilt horen over hun werk, ga dan naar de website podcasthetverhaal.nl en draag een steentje bij met een donatie. Op de pagina Steun het Verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. En alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.